En opnieuw mag ik u meenemen, broeders en zusters, naar Jona. In het bijzonder naar het tweede hoofdstuk van het boek Jona, waar we ons vorige keer hebben bezig gehouden met de feitelijke en algemene inhoud van het gebed wat de profeet uitspreekt vanuit de buik des grafs, zoals hij dat noemt, en vanuit zijn benauwdheid, zoals hij het noemt in vers 2, of gewoon vanuit het ingewand van de vis, want zo staat het in vers 1 van dat hoofdstuk. Kennelijk een gebed van de profeet vanuit de dood. En ik heb u de vorige keer op gewezen dat de gedachte toch in de eerste plaats is dat deze profeet Jona geweten heeft wat hem zou overkomen, dat hij inderdaad zou sterven, maar kennelijk ook dat de Heer hem uit de dood zou opwekken, want dat blijkt uit de gebeurtenissen niet alleen, maar ook uit de inhoud van het gebed van de profeet. Daar is op zich natuurlijk niks bijzonders aan, want het is deze profeet die hiermee uitdrukking geeft aan de Heer Jezus Christus, die een type is van de Heer zelf. Want het blijft natuurlijk zo dat God eertijds of voortijds veelmaal en op velerlei wijzen tot de Vaderen gesproken heeft. En een van de wijzen waarop God dat gedaan heeft, is inderdaad in deze vorm van typen of beelden, en in ieder geval ook dikwijls in het leven van de diverse profeten. Het meest opvallende daarbij is uiteraard deze profeet Jona, en daarnaast hebben we mensen als Hosea en Daniel, Jeremia, in wie leven inderdaad belangrijke gebeurtenissen plaatsvonden die uitdrukking gaven aan de dingen die de Heer Jezus zouden overkomen. En zo is het met deze profetie van Jona. Want we vinden hier inderdaad een gebed van Jona om verlossing, zoals het erboven staat, feitelijk een gebed om verlossing uit de dood. Maar ik heb u vorige keer al gezegd dat er in de praktijk vele van deze gebeden hebben, en dat dit gebed van Jona in feite beschouwd kan worden als een soort bloemlezing uit de diverse psalmen. Want dat is het aardige, juist in de psalmen vinden wij uitgedrukt wat er omging in de gedachten of in het hart, om zo te zeggen, van de Heer Jezus. Niet alleen tijdens zijn leven op aarde, hoewel dat er een belangrijk onderdeel van uitmaakt, maar zelfs in de dood. Ik wil er meteen aan het begin nog wat bij zeggen. Het mag dan zo wezen, en ik sta er voor de volle 100% achter, het mag dan zo wezen dat dit gebed en al die andere gebeden die we vinden in de eerste plaats gebeden zijn vanuit het dodenrijk. Iets waar velen wat problemen mee hebben, maar zo staat het nou eenmaal in de Bijbel. Het neemt echter niet weg dat diezelfde gebeden met dezelfde woordkeuze, met dezelfde strekking, ook gebeden kunnen worden, niet noodzakelijk vanuit het dodenrijk, maar wel vanuit de macht van of vanuit de heerschappij van de dood. Met andere woorden, ik zal het nog anders vertellen. Wij rekenen 3 dagen, die worden hier ook genoemd, waarbij in die 3 dagen vanuit het dodenrijk gebeden wordt. Neem niet weg dat diezelfde 3 dagen in het breedste verband in de schrift ook worden toegepast op de hele geschiedenis van deze wereld, hoe moet je dat zeggen? De hele heilsgeschiedenis moet ik eigenlijk zeggen, waarbij de eerste dag van doen heeft met de, wat wij dat dikwijls noemen, de oorschepping, de oorspronkelijke wereld, of met de term van Petrus, de wereld die toen was. Dat is de eerste dag. De derde dag is die van een nieuwe schepping, uiteindelijk pas dus na de jongste dag, om zo te zeggen, dat is nog toekomst. Maar de dag daartussenin, de middelste van de 3, dat was in der tijd de dag waarop de Heer Jezus in het graf was. Dat is ook de dag waarop Jona in deze vis of in het dodenrijk is, het is maar hoe je dat zegt. Maar die dag komt overeen met wat wij de heilsgeschiedenis noemen, de tijd vanaf Genesis 1, en ik bedoel dus de tijd vanaf Adam, want ik kijk niet op een dag of 6, hè? Maar de tijd vanaf Adam tot aan de jongste dag, waarbij deze oude wereld op een of andere wijze zich bevindt in de macht van het verderf en in de macht van de dood. En als de psalmist roept, ik lag gekneld in banden van de dood, dan kan dat natuurlijk gezegd worden vanuit het dodenrijk. Dan is het meer dan op zijn plaats, om zo te zeggen. Maar niettemin kan hetzelfde precies gezegd worden ook in de dagen dat de mens nog leeft. En per slot, deze psalmen werden geschreven niet door iemand die dood was, zoals hier Jona 2, maar ze werden geschreven door iemand die nog leefde, wie het dan ook maar was en hoe de psalmist dan ook maar heette. Maar de gedachte is simpelweg dat een natuurlijke mens door heel zijn leven en in heel zijn leven aan het verderf en aan de dienstbaarheid des doods, de slavernij van de doders, is onderworpen, zodat men ook uit dit leven kan roepen uit zijn benauwdheid tot de Heere, en de Heer zal antwoorden. En men kan vanuit dit leven roepen als vanuit de macht van de dood, waarin men bidt inderdaad om verlossing. Bovendien, te zeggen dat dit soort gebeden werden door de Heere Jezus vanuit de dood is ongetwijfeld volstrekt bijbels. Aan de andere kant zouden we toch ook wel eens willen weten dan wat de Heere Jezus bad toen hij nog niet gestorven was. En hij bad vele malen. Hij trok zich terug, zelfs van zijn discipelen, trok zich terug op een berg bij voorkeur, en in ieder geval alleen. En hij bad tot zijn God en tot zijn hemelse Vader. En wat zou hij gebeden hebben? Nou, precies ditzelfde, denk ik. Ik zou niet weten waarom het dan ineens anders geweest zou zijn. Hij bevond zich immers te midden van het verderf, te midden van de heerschappij van de dood en het verderf. Hij bevond zich in een wereld waarvan de Satan de God was, of hoe dat maar heten mag. En hij werd inderdaad door de tegenstander verzocht, zoals het ook uitdrukkelijk beschreven wordt. En als de Heer zich terugtrekt op een berg alleen om te bidden, heeft dat kennelijk tot doel om zijn gedachten te bepalen bij de dingen die werkelijk in zijn leven belangrijk waren, zich te bepalen bij zijn goddelijke opdracht die hij gekregen had, opdat hij inderdaad trouw zou zijn aan zijn hemelse Vader, die hem voor een bepaalde bediening gezonden had, en niet trouw zou worden aan wellicht mensen of joden die hem met geweld wilden koning maken, of hoe het allemaal maar heten mag. Zo zit het nou eenmaal. Hij onttrok zich daaraan en hij oriënteerde zich daarop via een rechtstreeks gebed tot zijn hemelse Vader. En bij sommige gelegenheden hebben we daar ook de tekst van zo'n gebed. In elk geval vinden we de tekst van zo'n gebed in Johannes 17. Al moet ik er meteen bij zeggen dat het daar niet meteen gaat om de Heer Jezus zelf of zijn lijden. Dat kwam pas later, diezelfde nacht, ik hoop dat u dat weet, hè. Het kwam pas later, diezelfde nacht, in Gethsemane. Maar in het gebed wat de Heer uitsprak in aanwezigheid van zijn discipelen, bij uitzondering, in de opperzaal, vinden we wel een gebed van dezelfde aard, maar dan niet met betrekking tot hemzelf persoonlijk, maar met betrekking tot degenen die de Vader hem gegeven had. Met betrekking dus tot zijn discipelen. En in een wat meer profetische toepassing, een gebed van de Heer Jezus voor ons, namelijk voor zijn gemeente, maar met dezelfde strekking, dat wij bewaard zouden worden van de wereld, bewaard zouden worden voor de macht van de boze, dat wij verbonden zouden blijven, ook bewust, zal ik maar zeggen, verbonden zouden blijven met de levende God en ons bewust zouden blijven van waartoe wij geroepen zijn. Dat is ongeveer de strekking van dat gebed wat we dan wel uitgebreid in de Bijbel vinden. In de evangelie vinden we zulke gebeden van de Heer Jezus zelf alleen genoemd, maar niet besproken, laat staan geciteerd. Maar het is ook helemaal niet nodig, want wat de Heer gebeden heeft op de berg, zal ik maar zeggen, wanneer en waar het dan ook maar was en bij welke gelegenheid dan ook, wel de algemene strekking daarvan vinden wij hier samengevat in Jona hoofdstuk 2. Maar meer in het bijzonder, meer in het algemeen, vinden we gebeden van die aard verspreid over de boeken der psalmen. En ik, zoals gezegd, heel Jona 2 is in feite niet anders dan een bloemlezing, zoals dat heet. Een verzameling citaten namelijk aaneengeregen tot een nieuw gebed. En als er niet boven gestaan had, Jona bad tot de Heere zijn God uit het ingewand van de vis. En als het laatste vers 10 er niet gestaan had in dit hoofdstuk, dan zouden we gezegd hebben, we hebben hier in dit boek ineens een psalm. Zoals het ook gezegd wordt in verband met Habakuk. Wordt ook ineens gezegd, daar is een psalm. Omdat het alle kenmerken daarvan heeft. Maar het heeft ook inderdaad die kenmerken. Want in de eerste plaats zou ik u mee moeten nemen naar... en ik maak er ook maar een bloemlezing van... want ik heb ook niet een volledige lijst van welke psalmen allemaal geciteerd worden. Dat is ook niet te doen. Het maakt in wezen ook nauwelijks wat uit, denk ik wel eens... want er worden er zoveel geciteerd... dat het bijna onbegonnen werk is om de gegevens daarvan bij elkaar te verzamelen. Maar in de eerste plaats neem ik u dan maar mee naar psalm 120. Daar staat er in uw Bijbel waarschijnlijk ook bijgedrukt, hè, bij Jona 2, vers 2... Psalm 120, want de aanhef van Jona 2 is dezelfde als de aanhef van Psalm 120, waarvan ik de titel, of hoe dat maar heten mag, maar overslaan. Maar er staat in Psalm 120, ik heb tot de Heere geroepen in mijn benauwdheid en hij heeft mij verhoord. En dat is precies wat Jona 2 zegt. Ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere en hij antwoordde mij. Daarna wordt het in Psalm 2, of in Jona 2, inderdaad nog een keer herhaald met andere woorden. Maar het is diezelfde gedachte. En nu we toch in Psalm 120 zijn, ik wijs u erop wat er boven staat. Hè? Er staat niet boven gebed om verlossing uit de dood, laat staan verlossing uit de vis natuurlijk. Maar er staat gebed om bescherming tegen boze mensen. Wie dat bedacht heeft. Ik vind het altijd knap. Maar het is wel waar het over gaat natuurlijk. Ik riep uit mijn benauwdheid en hij heeft mij verhoord. O Heere, red mijn ziel van de valse lippen, van de bedriegelijke tong. Dat is waar de Heere Jezus namelijk zijn leven lang mee te maken gehad heeft. Als ik het heel netjes zeg en me zoveel mogelijk beperk, dan moet ik zeggen, dan is het in ieder geval de valse lippen en de bedriegelijke tong van de tegensprekers. En in dat geval ben ik ineens terechtgekomen in Hebreeën 12, waar gezegd wordt dat de Heer ten bloede toe heeft tegengestaan, strijdende tegen de zonde, namelijk, staat erbij, strijdende tegen de zonde van ongeloof. Degene namelijk die altijd bezig zijn met het woord Gods tegen te spreken. En waar de Heer Jezus zelf het woord Gods sprak, werd hij dus persoonlijk ook tegengesproken. En tegenspreken, dat is dan nog netjes gezegd. Ik bedoel, dat is nog eigenlijk eufemistisch. U weet toch wat Romeinen 3 ervan zegt, hè? Over de natuurlijke mens. Die zegt, hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. En er was er nog één. Nee, er was er nog één met betrekking tot het spreken. De tong, de lippen, de mond. Viervoudig in elk geval. De mond, de lippen, de tong en de keel worden genoemd. Nee, het is ook niet zo netjes om het aan te halen. Maar het is niet zo prettig om te lezen. Ook, maar dat is wat er staat. Kijk, als de... Natuurlijk staat er, de weg des vredes hebben ze niet gekend. Er staat, tezamen zijn ze afgeweken, zijn onnut geworden enzovoorts. Maar als die omstandigheid van de mens beschreven wordt, wordt genoemd de keel, de mond, de tong, de lippen. Maar u begrijpt toch ook dat het tegenstand van de mens niet alleen maar gepleegd wordt met valse lippen of met bedriegelijke tong of met de mond of zoiets. Je zou daarbij moeten denken trouwens aan Jacobus, die zelfs een heel hoofdstuk, en het is maar zo'n kort briefje, die een heel hoofdstuk, eigenlijk meer dan een heel hoofdstuk, maar in ieder geval een heel hoofdstuk, wijdt aan wat genoemd wordt, staat er boven, de zonde der tong of zoiets. Maar de gedachte van Jacobus is dat de mens in zijn leven bestuurd wordt door zijn tong, zoals een paard in zijn wandel bestuurd wordt via een bit wat op zijn tong gelegd wordt. En zoals een schip bestuurd wordt eveneens door één tong. Al noemen wij dat één roer. En de apostel zegt daar, het is maar een klein roer, maar het hele schip wordt ermee omgeleid. En het is maar een klein bit op de tong van het paard en het is zo'n geweldig groot beest, maar het hele dier wordt geleid door zijn tong. En de gedachte daarbij is dat de mens in zijn levenswandel geleid wordt door zijn tong. Begrijp je me goed? Begint niet bij de tong, het begint bij wat in zijn hart is. Uit het hart komen voort, enzovoorts. En de levenswandel van de mens wordt geacht in de praktijk voort te komen uit wat in zijn inwendige mens is, uit wat in zijn hart is. Maar wat in het hart is, komt er in de eerste plaats uit, omdat dat het meest voor de hand ligt en het gemakkelijkst is, komt er in de eerste plaats uit via zijn tong. Via de woorden die hij spreekt. Maar de volgende gedachte is dat de mens gedwongen wordt om op een of andere wijze, zoals een schip en zoals het paard, om zo te zeggen, de mens wordt gedwongen om te wandelen in overeenstemming met wat hij spreekt. Met wat hij zegt. Daarom zei Jacobus, al in hoofdstuk 1, en daarom zei ik, het is meer dan alleen één hoofdstuk in Jacobus 3. Hij zei in Jacobus 1, en ieder mens zei ras om te horen en traag om te spreken. Heb je dat? Traag om te spreken. Want, staat er meteen, de toorn des mensen is niet behagelijk voor God of iets dergelijks. De gedachte is namelijk, als de mens spreekt, spreekt hij uit zijn hart. En wij vinden dat zelfs dikwijls positief. Maar in de praktijk komt uit het hart voort al die ellende die er van nature nou eenmaal min of meer in zit. En dus zou een mens traag zijn om te spreken, zegt Jacobus, maar hij zou ras of snel zijn om te horen, namelijk naar het woord van God. Hij zou het woord van God in zich opnemen in plaats van zijn eigen woord spuien. Met een goede Nederlandse uitdrukking. De gedachte is dus dat weliswaar men gered zou worden van valse lippen, van de bedriegelijke tong of hoe het allemaal maar heten mag. Maar het is niet alleen de tong, het zijn eufemistische uitdrukkingen voor uiteindelijk de hele levenswandel van een mens en dus in principe zelfs van de zondaar in het algemeen. Daarvan zou men verlost moeten worden. Het zal ook duidelijk zijn dat de Heer niet alleen te lijden had tijdens zijn leven van de vele tegenspraak en van de roddel, om daar maar verder niet op in te gaan, maar van de vele tegenspraak die over hem heen kwam, maar in de praktijk leidde het ertoe dat hij uiteindelijk inderdaad gekruist werd. Dus het eindigde inderdaad met fysiek geweld, om het dan plechtig te zeggen. Daar komt het op neer. Maar het komt voort eerst uit het hart, dan via de tong komt het naar buiten enzovoort, maar het heeft verstrekkende gevolgen. Nou ja, ik ben niet zo'n geweldige filosoof, anders zou ik een verhaal ophangen over hoe dat in de wereld nou eenmaal toegaat en hoe inderdaad oorlogen en geruchten van oorlogen met een Bijbelse uitdrukking ontstaan enzovoorts. Gewoon uit het denken van de zondige mens. Want daar komt het in vele gevallen zo zonder meer uit voort. Het begint met gedachten, daarna worden ze gesproken en daarna wordt men gedwongen zich daar ook min of meer aan te houden enzovoorts. En zo gaat dat. Maar het begint inderdaad bij wat in de schrift dikwijls genoemd wordt dan de valse lippen, de bedriegelijke tong enzovoorts. En wat de Heer Jezus dus bidt, is, o Heere, red mijn ziel, red mijn leven, betekent dat dus gewoon, hè? Of red mijn wandel, want dat kan het ook nog zijn. Ik zit in Psalm 120 vers 2, hè. Red mijn ziel, red mijn leven of red mijn wandel. Red mijn zelfs praktische dienst, want daar komt het zelfs op neer uiteindelijk. Maar red mijn leven van de valse lippen, van de bedriegelijke tong. Maar aan valse lippen of een bedriegelijke tong gaat men niet kapot, maar wel aan de consequenties daarvan. In elk geval. En dan staat er, wat zal u de bedriegelijke tong geven of wat zal zij u toevoegen? Scherpe pijlen eens machtigen met schades gloeiende jeneverkolen, wat er maar wezen mag, denk ik dan altijd. O wee mij dat ik een vreemdeling ben, in mee zegt dat ik de tenten Kedars wonen. Mijn ziel heeft lang gewoond bij degenen die de vrede haten. Als je netjes leest, lees je hier ook dat Moskou de vrede haat, want dat staat hier eigenlijk, hè. Maar goed. Is zo. Staat hier. Maar goed. Mijn ziel heeft lang gewoond. Ik ga op die details uiteraard nu niet in, hè. Maar mijn ziel heeft lang gewoond bij degene die de vrede haten. De Heer Jezus namelijk leefde in ieder geval bij een volk wat het woord vrede op de tong had, maar wat in werkelijkheid de vrede haatte en voorkeur gaf aan de strijd, de oorlog, zoals die nou eenmaal in de oude schepping per definitie bestaat, en in bijzonder onder de wet, terwijl men inderdaad de weg des vredes niet gekend heeft. Inderdaad, dat staat erbij in Romeinen. Hun keel is een geopend graf, slangen, venijnen zonder lippen, enzovoorts. Met een tongen plegen zij bedrog, enzovoorts. En dan staat er inderdaad, en de weg des vredes hebben zij niet gekend. Zij spreken over vrede, zij groeten elkaar met shalom, maar niettemin, zij haten in de praktijk de vrede. En dat geldt niet alleen voor het specifiek het volk waaronder de Heer Jezus gewoond heeft, maar het geldt in de praktijk eigenlijk voor de mensheid in het bijzonder. En de Heer Jezus zegt van zichzelf aan het einde van deze psalm, in vers 7, ik ben vreedzaam, maar als ik spreek zijn zij aan de oorlog. En dat is precies waar het om gaat, waar de Heer Jezus sprak over vrede. En het verbond des vredes en dus der genade aankondigde en predikte aan zijn tijdgenoten. Terwijl hij dat deed, waren zijn toehoorders bezig oorlog tegen hem te voeren. Hem tegen te spreken, gedachten te ontwikkelen om wat hij zei te kunnen gebruiken om hem daarmee onderuit te halen. Dat is het hele verhaal. Met andere woorden, hoezeer hij ook het goede bracht aan dat volk, het volk stond niet open voor het goede, was ook niet ras om te horen, maar was wel ras om te spreken, namelijk om tegen te spreken. En terwijl de boodschapper van de vrede kwam, het loopt toch tegen kerstfeest, dus je kan dat zo wel zeggen, niet waar, hè? Terwijl de boodschapper van de vrede kwam, raakte het volk juist en meer dan ooit in oorlog en in opstand, inderdaad, tegen God en zijn woord, zijn evangelie, zijn nieuwe verbond en zijn fonkelnieuwe testament, zou Johan Bos gezongen hebben vroeger, weet je nog? He? Maar inderdaad in opstand tegen God en zijn woord en zij dachten aan de oorlog. Er moet wel bijgezegd worden, wellicht helaas, maar er moet wel bijgezegd worden dat zij die oorlog gekregen hebben. Maar dat komt daar dan van. Niettemin, waar de Heer Jezus via de mond van deze psalmist over spreekt, moet duidelijk genoeg zijn. Het is een beschrijving hier feitelijk, deze psalm, van de situatie waarin de Heer Jezus op aarde leefde en hij bad om verlossing daaruit. En die verlossing heeft hij gekregen. Niettemin, hij zou inderdaad eerst sterven, maar dat was het verhaal in Jona in de eerste plaats. Dat is ook het teken van Jona. Hij zou eerst sterven en hij zou pas op de derde dag, dus na verloop van tijd, zou hij inderdaad verlossing ontvangen en inderdaad uitgetild worden boven deze aardse omstandigheden en boven de zijnen en de wereld die hem niet kenden en hem niet aanvaard hebben. En hoewel dus deze psalm, blijkens de inhoud, van toepassing was op het leven van de Heer Jezus, wordt dezezelfde psalm in Jona toegepast op de situatie in de dood. Maar ik moet u zeggen, in de praktijk is fundamenteel is dat verschil natuurlijk niet zo groot. Hij leefde in de dienstbaarheid van de dood op aarde. Hij kwam in een wereld van duisternis. Sorry, met die kerstversieringen krijg ik dit soort uitspraken dan in mijn mond natuurlijk. Deze zuster, dat helpt wel, ja. Voor de feestvreugde heet zoiets, hè. Maar hij kwam inderdaad in duisternis. En we lezen dat rond deze tijd van het jaar ook dikwijls. Een volk dat in duisternis wandelde, zou licht zien enzovoort, meestal zonder ook maar enigszins te begrijpen waar het werkelijk over gaat, maar dat even terzijde. Maar het is wel waar, een volk wat in duisternis wandelt zou inderdaad licht zien, maar duisternis is de zwarte schaduw van de dood. Het is een jaar geleden dat we dat gezongen hebben, maar niettemin, ik herinner me dat nog, hè. De zwarte schaduw van de dood, daar kwam hij in. Inderdaad, de dood. Maar het was nog tijdens zijn leven hier op aarde. Maar deze wereld ligt nou eenmaal in de dienstbaarheid der duisternis... of de dienstbaarheid des doods, zoals het in Hebreeën 2 genoemd wordt. En daarom, of nou gebeden wordt vanuit het dodenrijk zelf... of vanuit dit leven, dat maakt in de praktijk eigenlijk geen verschil. Ik wil er nog wat anders bij zeggen, in het licht van het Nieuwe Testament namelijk. Dat is dat... hoe zeg ik dat nou netjes... dat daar waar wij de Heer zouden leren kennen, zouden wij leren begrijpen, leren kennen en herkennen de omstandigheden waaruit deze gebeden worden. Ik bedoel dit. Het is natuurlijk één ding om vast te stellen dat de Heer Jezus uit benauwdheid riep tot zijn Heer en hij had het zo benauwd omdat er zoveel valse lippen en bedriegelijke tongen en geopende kelen waren enzovoorts. Maar of we dat daarmee begrijpen, dat is nog maar zeer de vraag. Ik persoonlijk ben van mening, en ik zeg het trouwens ook al jaren, soms wat nadrukkelijker dan de ene keer, wat nadrukkelijker dan de andere keer. Maar ik persoonlijk ben van mening dat wij de Heer niet alleen zouden kennen uit zijn woord, zo van staat daar en dus weten we dat nu. Maar wij zouden ook inderdaad hem leren kennen, niet alleen intellectueel, namelijk in ons hoofd om zo te zeggen, maar ook in ons hart. En uit iets als Hebreeën 12, wat ik er straks toch al even citeerde, over die tegensprekers, blijkt dat het de bedoeling is dat we zelfs zouden begrijpen dat de Heer op een gegeven moment al die mensen wegstuurt en zijn discipelen in een bootje zet. Dat weet u toch, de discipelen in een bootje, dat was het ding van Jona, maar dat kan niet, want die was al vergaan. Maar de discipelen in een bootje zetten en zegt, ga jullie maar naar de andere kant. En zelf ging hij terug en trok zich terug op een berg om te bidden. De vraag is niet of we kunnen verklaren waarom hij dat deed, hoewel het al mooi en in de goede richting is. Maar de vraag is of wij de omstandigheid waarin hij verkeert ook daadwerkelijk kennen en herkennen. En dat is een van de dingen die ons geleerd zouden worden door de Heer zelf, door de Heilige Geest zelf. Kortom, wij zouden immers veranderd worden naar het beeld van Gods Zoon. Wij zouden een gevoel hebben in ons, het welk ook in Christus Jezus was. Wij zouden deze dingen leren begrijpen, opdat wij met hem lijdende ook met hem verheerlijkt zouden worden in de toekomst. En op die grond worden, en in die omstandigheden, worden deze gebeden uit de psalmen, en dus ook die uit Jona, worden daarmee onze gebeden. Dat is de gedachtegang. Misschien noem ik nou alleen maar een ideaal, want sommigen noemen dat alleen maar. Maar niettemin, dat is het ideaal wat ons voorgesteld wordt. Dat is waar we mee zouden rekening houden, waar wij als mensen, en in het bijzonder als christenen uiteraard, trouw zijn aan de Heer en aan zijn woord. Wij komen dan terecht onder tegensprekers en dus hebben wij te maken met mensen met kwaaie bedoelingen. Dat is het. Hè. Het enige wat erop zit is ons oriënteren op onze bediening als zodanig, als gelovigen, als dienaren van het nieuwe verbond en ons bepalen bij waar het werkelijk om gaat en ermee rekenen dat na verloop van tijd, vermoedelijk niet voor de derde dag, dat na verloop van tijd inderdaad die verlossing komt. Dat is de gedachtegang. En dat komen we vele malen terug. Komt vele malen terug. We komen het vele malen tegen in de psalmen. Want dat is een beginsel wat niet alleen van toepassing is op de Heer Jezus. Het is in het bijzonder van toepassing op degene die een plant met hem geworden zijn in deze tegenwoordige bedeling. Maar in het algemeen is het van toepassing op alle gelovigen die geleefd hebben van Adam tot aan de jongste dag aan toe, bij wijze van spreken. Want dat is ook wat blijkt uit hun geschiedenissen. En het blijkt in het bijzonder ook uit de beschrijving daarvan, van die geschiedenissen, in bijvoorbeeld Hebreeën 11. Nou, dat was even een wat brede toelichting aan het begin van deze opsomming. Want van Psalm 120 ga ik naar Psalm 18. Psalm 18, Een psalm voor de opperzangmeester, wie er maar wezen mag, denk ik dan altijd, want dat ga ik nou ook weer niet uitleggen. Een psalm van David. Een knecht des Heren die de woorden deze lieds tot de Heren gesproken heeft ten dagen als hem de Heren gered had uit de hand van al zijn vijanden en uit de hand van Saul. Ik vind het een prachtige uitspraak, want je moet alleen even weten dat Saul in zijn koningschap een uitbeelding is van de wet, de heerschappij van de wet. Ik kan het heel makkelijk uitleggen. De gedachte is namelijk aan de ene kant dat Saul door de Heer zelf was aangesteld tot koning over Israël. Aan de andere kant was hij uitdrukkelijk degene die door het volk gekozen was. En dat is precies de wet. Aan de ene kant van God afkomstig, aan de andere kant door het volk zich toegeëigend, of hoe het maar heten mag. Aanvaard en gekozen. En dat is wat Saul ook betekent, gekozen. Niettemin, het liep met Saul slecht af. Wat verwijzen dan ook, maar het komt omdat de heerschappij van Saul een beeld is van de heerschappij van de wet. Ik heb ook wel gehoord dat men daar de antichrist in zag, omdat hij streed tegen David. En David is uiteraard de Christus enzovoort. Maar zo zit het niet. Saul is gewoon de wet als zodanig, de heerschappij van de wet. En als David bidt hier, dan is dat omdat de Heer hem verlost had uit de hand van al zijn vijanden en uit de hand van Saul. Dat vind ik altijd aardig. Al zijn vijanden spreekt over alle vijanden in de wereld als zodanig. Maar speciaal wordt daarbij ook vermeld de wet. Zo zijn wij verlost geworden van al onze vijanden. Wij ook. We zijn verlost geworden van al onze vijanden fundamenteel. De macht van de dood, de macht van de zonde. Maar in het bijzonder en apart vermeld, de macht van de wet. De heerschappij der wet, of hoe dat maar heet mag. En dan staat er, naar aanleiding daarvan, dat hij zei: ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte. De Heer is mijn steenrots en mijn burg en mijn uithelper. Mijn God, mijn rots, op welke ik betrouw, mijn schild en de hoorn mijns heils. Wie had het daar toch over, de hoorn mijns heils? Was het Simeon? Ergens in Lucas 2? Of Anna? Simeon, hè? Nou, in ieder geval, het werd geschreven ook bij de geboorte van de Heer Jezus. De hoorn der zaligheid. De hoorn des heils opgericht. Ik geloof dat we het zingen ook nog. Is het niet? In een of ander lied of gezang, wat er maar wezen mag. De Heer is de hoorn mijns heils. Dat is aardig, want de hoorn mijns heils is natuurlijk een verwijzing naar de hoorn waaruit David gezalfd werd. Dat weet je toch, hè? Hij werd gezalfd vanuit een hoorn. Saul werd gezalfd vanuit, tot koning gezalfd vanuit een, een kruikje. Dat is het, ik kon het niet vinden. Ademvat wilde ik zeggen, want dat is het. Maar een kruikje. Maar David werd gezalfd vanuit een hoorn. Een hoorn staat inderdaad voor koningschap en hoe dat maar heten mag, hè? Maar goed. Hij is de hoorn mijns heils. Mijn hoog vertrek. En dan, ik riep de Heere aan, in vers 4. Ik riep de Heere aan die te prijzen is en werd verlost van mijn vijanden. Dat is de volgorde. Ik riep de Heere aan en ik werd verlost van mijn vijanden. Banden des doods hadden mij omvangen. En dan krijgen we te maken met een wat omgekeerde volgorde. Maar die banden des doods hier komen overeen met de uitspraak in Jona 2, vers 5. De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe. De afgrond omving mij. De afgrond omving mij. Banden des doods hadden mij omvangen. Of het wier was aan mijn hoofd gebonden. In Jona 2, vers 5. Dat is weer wat anders dan een doornenkroon. Maar dat heb ik waarschijnlijk vorige keer ook gezegd. Dat weet ik niet meer. Maar terug naar Psalm 18, vers 5. Banden des doods hadden mij omvangen en beken Belials, beken in de zin van waterstromen, van Belial, aanduiding eigenlijk van de duivel, als het er helemaal over gaat, verschrikte mij. En dan banden der hel, dat is dus banden des doods, banden der hel. Banden van het dodenrijk omringden mij, strikken des doods bejegenden mij. Dat wil niet zeggen dat de psalmist dood was, maar het maakt weinig verschil. Het gaat wel degelijk om de werking van de dood. En hij stelt vast dat hij in de macht van de dood dus zich bevond. En dan zegt hij weer in vers 7... Als mij bange was, riep ik de Heere aan en riep tot mijn God. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis. En mijn geroep voor zijn aangezicht kwam in zijn oren. En dat is wat overeenkomt met Jona 2, vers 2. Ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere en hij antwoordde mij. Uit de buik des grafs schreeuwde ik en gij hoorde mijn stem. Als mij bange was, riep ik de Heere aan en riep tot mijn God en hij hoorde mijn stem uit zijn paleis. En mijn geroep voor zijn aangezicht kwam in zijn oren. Je kunt zo van het ene schriftgedeelte dus doorlezen in het andere. Je leest volstrekt hetzelfde, in volstrekt dezelfde stijl uiteraard. Maar dat komt omdat natuurlijk Psalm 2 vrij geciteerd is. Betrekkelijk vrij geciteerd uit de psalmen. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis. Dat wil zeggen, Psalm 18 vers 7, dat wil zeggen dat mijn God, zoals hij genoemd wordt, geacht werd koning te zijn, want anders zou hij geen paleis hebben. Die God die wordt erkend als de koning en vanuit die positie inderdaad verhoort hij degene die tot hem roept uit zijn nood. Vers 8 van Psalm 18 zegt dan ook prompt: toen daverde en beefde de aarde en de gronden der bergen beroerden zich en daverden, omdat hij ontstoken was. Ontstoken wil gewoon zeggen ontbrand. Hij was heet geworden. En dat zijn de termen die gebruikt worden ter aanduiding van de toorn Gods, de hittigheid zijn stoorns. Ik wou zeggen, dus wordt zelfs gesproken over dat zijn neus ontstoken is. Ja, dat is een wat vreemde uitdrukking, vooral voor de dokter in de zaal. Maar dat betekent inderdaad dat hij met kracht gaat ademen, omdat zijn toorn ontstoken is. En hij zal dus een flinke storm laten waaien, of hoe het maar heet mag. Maar het staat hier ook, zie ik, in het volgende vers. Rook ging op van zijn neus en een vuur uit zijn mond verteerde. Kolen werden daarvan aangestoken en hij boog de hemel. Wie zei dat de hemel recht was? Hij boog de hemel en daalde neder en donkerheid was onder zijn voeten, enzovoorts. Maar de gedachte is inderdaad dat God vanuit zijn hemel inderdaad ingreep en een aardbeving bracht, dat de krachten des hemels bewogen werden of der aarde, dat maakt weinig uit. Maar het heeft te maken inderdaad met opstanding uit de dood. Want hoe dan ook, er was toch een soort aardbeving, zelfs letterlijk bij de opstanding van de Heer Jezus Christus. En als het er helemaal over gaat, ook wij kunnen in het Nederlands zeggen dat opstanding uit of verlossing uit de dood niks meer of minder is dan een geweldige aardbeving. De dingen worden geschud. Dan klopt er niets meer, dan gaat alles tegen de normale regels in, maar God grijpt in. En dat is de wijze waarop hij verlossing geeft. Hij namelijk geeft verlossing. En dus vers 10, nog maar van Psalm 18, want ik lees nou toch even door. Daar staat, hij boog de hemel en daalde neder. Hij hoort namelijk in de hemel thuis, maar hij boog de hemel af, zodat de hemel inderdaad komt naar de aarde, want dat is wat het betekent echt, hè? Ja, het is dichterlijk taalgebruik, maar hij boog die hemel die boven is, boog hij als het ware naar beneden, hij daalde neder. En donkerheid was onder zijn voeten in plaats van normaal gesproken licht. En dan staat er, en hij voer op een cherub en vloog, ja, hij vloog snellijk op de vleugelen des winds. Dat is leuk, die cherub, want de cherub is gewoon een bedekte aanduiding voor een eerstgeborene of zelfs de eerstgeborene of voor de gezegende. Dat is allemaal taalkundig te verklaren, maar dat doe ik allemaal wel niet, hè. Maar dat is het idee. En dan staat de duisternis zette hij tot zijn verberging, rondom hem was zijn tent, duisternis der wateren, wolken des hemels, enzovoorts. En de fraaie uitspraak, en de Heere donderde in de hemel. Vind ik wel aardig, want in andere vertalingen heb ik gelezen dat er staat, de Heer donderde van de hemel. En ik heb het een keer aan tafel horen voorlezen, tot ieders vermaak. Dus dat vergeet ik nooit meer. Maar maar dat betekent uiteraard dat de Heer spreekt in zijn toorn en in zijn grimmigheid. Er wordt in het algemeen gesproken over het oordeel wat van Gods wegen zou komen ter gelegenheid van de verlossing van de Heer Jezus uit de dood. Ter gelegenheid dus van het aanbreken van het nieuwe verbond. En het lijdt geen twijfel dat deze woorden en het sterke oordeel wat besproken wordt in de rest van deze psalm in ieder geval in de eerste plaats van toepassing is op de wereld in het algemeen en het Joodse volk in het bijzonder sinds de opstanding van Christus. Het geeft dus een beschrijving van de wereld zoals die bestaat in onze dagen. Daar is niet alles mee gezegd, want dezelfde toepassing vinden we straks in de dagen van de wederkomst van Christus, wanneer opnieuw en nu tamelijk definitief een oordeel gebracht zal worden over opnieuw het Joodse volk en de wereld als zodanig, bij die gelegenheid om dat volk en de volkeren inderdaad tot gehoorzaamheid te brengen, opdat de Heer zijn koninkrijk, zijn heerlijkheid aan hen en in hun midden zou openbaren in de toekomst dus. Maar neem niet weg dat zoals altijd, en u bent het langzamerhand hopelijk gewend, dat zoals altijd deze profetie in ieder geval een dubbele toepassing heeft. Eenmaal bij het aanbreken van het nieuwe verbond, gewoon door de opstanding van Christus, bij zijn eerste komst, en eenmaal straks in de toekomst, opnieuw bij het aanbreken van het nieuwe verbond over Israël en de volkeren, straks in zijn wederkomst. En dan heeft het betrekking uiteraard op de, wat we noemen de grote verdrukking, de dag van de benauwdheid van Jacob, of hoe het allemaal maar heten mag. Maar het moet inderdaad leiden tot de uiteindelijke verlossing die wat uitgebreider beschreven wordt vervolgens in het laatste deel van deze psalm. Ik vind het een bijzonder mooie psalm, mede omdat hij zo veelzijdig is, en mede ook omdat daar niet alleen de verlossing van Israël, maar zelfs ook tot stand komen van de gemeente enzovoorts, in deze psalm besproken wordt. Weliswaar aan de ene kant duisternis, maar aan de andere kant licht. Een oordeel over de vijanden heet zoiets, maar zegeningen voor de gelovigen, om zo te zeggen. Nou, dat is psalm 18, maar het moet duidelijk zijn dat het eerste deel van de psalm inderdaad spreekt over verlossing uit de dood. Een dood die inderdaad zoals gebruikelijk beschreven wordt als een verdrinken of verdronken zijn in water. Maar daar ben ik vorige keer al op ingegaan, dus dat laat ik nou maar weer even. Goed. In psalm 18 als zodanig bespreken wij wel weer een andere keer. Er is nog een andere psalm die ik in dit verband wil noemen, dat is psalm 116. Ja, ik geloof dat boven, ik heb hem al weggeslagen, maar ik geloof dat boven psalm 18 staat danklied na overwinning of zoiets, hè. En boven psalm 116 staat danklied van een verloste. Dus dat is eigenlijk ook hetzelfde, hè. Psalm 116, waar staat: ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen en mijn klagen. Dat dacht ik al, ja. Wil ik op een gereformeerde school geweest? Ja, het zal wel, hè. Ja, ik ook, daar heb ik al die psalmen geleerd. Ja, is toch onnuttig. Ik heb alleen de berijming veranderd, hè, maar goed, dat is weer wat anders. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, want hij neigt zijn oor tot mij. Dat wil zeggen, hij luistert naar mij, hij richt zijn oor tot mij. Daarom zal ik hem in mijn dagen aanroepen. Omdat de Heer hoort, omdat de Heer naar mij luistert, inderdaad, en dus heb ik hem lief. En dan staat er in vers 3, de banden des doods hadden mij omvangen. Nou, dat lijkt me al duidelijker. De banden des doods, daar hebben ze weer, de banden der hel. Het zeeweer dus, of hoe het maar heten mag. De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis, maar ik riep de naam des Heren aan, zeggende: och Heren, bevrijd mijn ziel. De Heer is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende, enzovoort. En dat is ook zo. Dat is wat de Heer doet. Verlossing geven via zijn genade en via zijn rechtvaardigheid. Dat is interessant. Genadig en rechtvaardig. Want dat is een combinatie die eigenlijk, althans bij de mens, niet of nauwelijks kan. Maar bij God kan het wel. De gedachte is namelijk dat God rechtvaardig is omdat hij de zonden rechtvaardig bestraft heeft. Maar hij is genadig omdat die straf der zonde inderdaad niet op ons gelegd werd, maar gedragen werd door de Heer Jezus. Zodat later in de schrift zelf staat dat hij genadig, nee, dat hij getrouw en rechtvaardig is, bedoel ik. Dat hij getrouw en rechtvaardig is om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van elke ongerechtigheid. Maar de Heer is zowel genadig als rechtvaardig. Onze God is namelijk ontfermende en dan de Heer bewaart de eenvoudigen. Dat is aardig om datzelfde woord eens op te zoeken via een concordantie. In het Nieuwe Testament, de eenvoudigen. Dat zijn de mensen die geen bijbedoelingen hebben namelijk. De enkelvoudigen. Eigenlijk de letterlijke, eigenlijk het letterlijk hetzelfde als de simpelen. Simpel, dat weet je toch, dat betekent eigenlijk enkelvoudig. Het heeft maar één kant. Verder geen bijbedoelingen. Het is hetzelfde als oprechtheid of iets dergelijks. Maar de Heere bewaart de eenvoudigen. Daarom, wij zouden, als wij aanspraak willen maken op verlossing uit de dood, of waaruit dan ook, dan zouden wij eenvoudig moeten zijn. Niet in de zin van dom, uiteraard, maar in de zin van, wij zouden ons onderwerpen aan die Heer en hij zal ons inderdaad verlossen. Overigens, niet op de wijze die wij wenselijk achten, maar op zijn wijze en op zijn tijd, enzovoorts. Maar goed, waar wij eenvoudig zijn en oprecht, daar onderwerpen wij ons aan zijn wil en dus aan zijn verlossing. De Heer bewaart de eenvoudigen. En hij zegt dan, ik was uitgeteerd, doch hij heeft mij verlost. En dus, mijn ziel keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u wel gedaan. De verlossing is tot stand gekomen en daarin vindt men inderdaad rust. Want gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, vers 8. Zodat men, we zien dat ook Jona dood was. Gij hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot en dus van struikeling. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in de landen der levenden. Een schitterende uitspraak die ook van groot belang is voor de nieuwtestamentische waarheid. Want de gedachte is dat deze psalm in de eerste plaats natuurlijk van toepassing is op de Heere Jezus. Maar die zegt dus dat nadat hij verlost is geworden, definitief uit de dood, hij zou wandelen voor het aangezicht des Heren in de landen der levenden. De gedachte is namelijk dat hij sinds zijn opstanding leeft tot heerlijkheid des Vaders. Dat is Romeinen 6, u wordt geacht het allemaal uit het hoofd te kennen. Hè? Want daar staat dat we één plant zijn geworden met Christus in de gelijkmaking zijner opstanding. Opdat gelijkerwijs God Christus heeft opgewekt uit de dood tot heerlijkheid des Vaders. Alzo ook wij, die met hem opgewekt zijn, in nieuwheid des levens wandelen zouden. En dus God zou de verheerlijken in ons lichaam, zoals hij dat doet, nu. Dan heb ik het er nog niet eens over, dat dat lichaam van Christus ook kan beschouwd worden als de gemeente, zoals de Bijbel het zelf uiteenzet. En hij verheerlijkt dus ook God in zijn lichaam, namelijk in de gemeente. Het gaat dus op twee manieren op. Maar de Heer Jezus zelf bidt hier als het ware, na zijn, in verband met zijn opstanding uit de dood, ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in de landen der levenden. Dat is dat leven na de dood. En dan, ik heb geloofd. Daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. En houd die volgorde vast, hè. Ik heb geloofd. Daarom sprak ik. Van mijn geloof uiteraard. En van het woord Gods. En dan, en daarom ben ik zeer bedrukt geweest. Want dat was het gevolg ervan. Want wie gelooft en daarvan spreekt, wordt in de eerste plaats de prooi van zijn medemens of zo, de mensen die luisteren wil, de mond, de tong en hoe het allemaal heten mag en de consequenties daarvan. Maar zelfs op een veel hoger niveau, men wordt de prooi van de tegenstander uiteraard. Dus zeer verdrukt. En dan, ik zei in mijn haaste, alle mensen zijn leugenaars, daar gaat hij weer, alle mensen zijn leugenaars van nature. In opstand tegen het woord Gods, verdedigers van de waarheid. Altijd tegenspreken dus, hè, met tong, lippen, mond, keel. Ik zei in mijn haaste, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Met zijn weldaden bewezen aan degene die gelooft, uiteraard. Hè? Aan de eenvoudige, uit vers 6. En dan is het antwoord erop, wat zal ik de heren vergelden? Het antwoord is vers 13, ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des heren aanroepen. En hoe dat met die beker zit, ik hoop dat u dat begrijpt, beker der verlossingen heeft van alles van doen met het nieuwe verbond, de verlossingen, en daarmee met het bloed des nieuwe verbonds. En dat wordt inderdaad in een beker voorgesteld, het leven van het nieuwe verbond. En nou hebben we het ineens over wat wij noemen letterlijk de instelling van het avondmaal. Maar het gaat natuurlijk om de overdrachtelijke betekenis. Wij drinken aan die, van die beker, van datzelfde leven enzovoorts. Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heren aanroepen. Mijn geloften zal ik de Heren betalen, nu in de tegenwoordigheid van heel zijn volk. En dat is een uitspraak die waarvan in het Nieuwe Testament gezegd wordt dat die van toepassing is op de tegenwoordige positie van Christus, die immers, ook volgens de profeten, beloofd had dat hij na zijn opstanding uit de dood de heerlijkheid en de eer Gods zou bekendmaken aan heel zijn volk. En dat volk is dan in de eerste plaats de gemeente. In het midden van een grote gemeente zal ik uw lof zingen, hoe dat maar heten mag. Dat was de belofte. Maar goed, ik kan er nou niet verder op ingaan, maar het is wel de gedachte die hierachter steekt. En dan, trouwens, die uitspraak, wat ik beloofd heb, zal ik betalen, komen we ook tegen in Jona. Namelijk Jona 2, vers 9, in datzelfde gebed dus. Hè? Nou, ik heb het weggeslagen. Jona 2, vers 9. Maar ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Want de belofte maakt schuld en schuld wordt betaald eventueel. Hè? Vandaar de woordkeus. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Namelijk, ik zal u offeren met de stem der dankzegging. De Heer Jezus namelijk zal in zijn opstanding de eer, de heerlijkheid Gods, zelfs de verborgenheden van de wil Gods, of hoe het maar heten mag, heerlijkheid namelijk bekendmaken aan heel zijn volk. Precies zoals Psalm 116 zegt, mijn geloften zal ik betalen nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk, niet in de tegenwoordigheid van degenen die zijn volk niet zijn. En dus aan de gemeente, dat is waar het over gaat. En dan ben ik terug weer in Psalm 116. Dan vers 15 van Psalm 116. Kostelijk is in de ogen des Heren de dood zijner gunstgenoten. Dat is een heel moeilijke. En dan zouden we met gemak een hele Bijbelstudie van anderhalf uur aan wijden. Kostelijk is in de ogen des Heren de dood zijner gunstgenoten. Want waar het om gaat natuurlijk, is om de dood van de oude mens, de zondige mens, want die zou afgelegd worden, in twee opzichten denk ik altijd, ik vind dat een prachtige uitdrukking eerlijk gezegd, maar hij zou uitgedaan worden, betekent het letterlijk eigenlijk, maar hij zou afgelegd worden, die oude mens, opdat die vervangen zou worden door de nieuwe mens. Dat is de gedachte en dat is een waarheid die ook van toepassing was, ik zeg het rond deze dagen er maar eens bij weer. Hè. Er was ook een waarheid van toepassing op de Heer Jezus, die net zo goed de oude mens zou afleggen en de nieuwe mens zou aandoen. Maar het is uiteraard ook op ons van toepassing. En begrijp je me goed, als hier gesproken wordt over de dood, dan gaat het niet eens zozeer of en zeker niet uitsluitend over de lichamelijke dood van bijvoorbeeld de Heer Jezus. Maar het gaat heel in het bijzonder om wat genoemd wordt, ook in het Nieuwe Testament, het voor dood houden, het doodrekenen van de oude mens, toch, die we zouden afleggen aangaande de vorige wandeling en we zouden aandoen de nieuwe mens. En dat is een van de geheimen, ja, het is niet helemaal het goede woord natuurlijk, maar het is een van de geheimen van het christelijk leven, om zo te zeggen. De gedachte is namelijk dat wij niet zouden leven uit de oude mens en naar de normen van de oude mens, maar dat wij zouden leven naar de nieuwe mens en uit de normen van die nieuwe mens. Dat wil zeggen dat we in alle oprechtheid en eenvoudigheid de Heer zouden zoeken en dienen en zouden leven in afhankelijkheid van hem, zoals we dat straks trouwens gezongen hebben in lied 5, Al de weg leidt mij mijn heiland. Want dat is wat hij zou doen namelijk. En een van de dingen die de Heer ons leert, een van de eerste dingen eigenlijk die de Heer ons wil leren, is dat die oude mens dood moet. Ik ben geneigd nou ineens mijn vader te gaan citeren, wat hij er altijd van zei. Maar die zei altijd, ja kijk eens, als Jacob in Hanaval dood is, dan kunnen ze tegen hem aanschoppen wat ze willen. Maar de man is dood. Hij doet niks terug. En als wij met Christus gestorven zijn, dan zijn wij dood en doen wij niks terug. Of reageren wij op een prikkel. Als iemand een speld in ons achterste steekt, schiet er nou niks verheveners te binnen, zuster, sorry. Springen we dan op of wordt er gewoon niet gereageerd van ach, het is de oude mens, laat maar zitten. Toch, dat is wat wij zouden leren. En dat is wat de Heer Jezus geleerd heeft. Wat betekent het anders? Dat er staat dat hij geloof of gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Oprechtheid. Geloof. Vertrouwen op de Heer enzovoort. En in dat verband zou men deze uitspraak lezen. Kostelijk is in de ogen des Heeren de dood zijner gunstgenoten. Of weet gij niet dat wij met Christus gestorven zijn? Dat zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, gij in zijn dood gedoopt zijt. Wij zouden dat niet alleen weten in de zin van intellectueel weten en juridisch weten, maar we zouden dat ook inderdaad beleven en dus kennen. Opdat wij vervolgens zouden kennen de kracht van zijn opstanding. En gebeden van deze aard zouden onze gebeden zijn. Verlossing uit wat voor omstandigheden ook. Opdat wij niet zouden leven naar de oude mens, maar naar de nieuwe mens. En zelfs ons zouden aansluiten bij de woorden van de Heere Jezus. Die zegt, mijn gelofte zal ik de Heere betalen. Of wat ik beloofd heb zal ik betalen. Of wat dan ook. Opdat wij namelijk nu in nieuwheid des levens zouden wandelen. En wel tot heerlijkheid des vaders. Met dezelfde woorden uit hetzelfde Romeinen 6. Ik hoop maar dat u dat schriftgedeelte min of meer uit het hoofd kent. Nou goed, en dan even verder. Vers 16 van Psalm 116. Och Heere, zekerlijk, ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht, een zoon uw dienstmaagd. Gij hebt echter, maar het woord echter staat er niet bij, gij hebt mijn banden losgemaakt. De Heer Jezus werd namelijk geboren als knecht, als slaaf zeg maar gewoon, onder de wet en dus uit de dienstmaagd. Ik hoop dat u de symboliek kent van Hagar en Sarah, uit Galaten 4, de zoon der vrije en de zoon der dienstmaagd enzovoort. De zoon der dienstmaagd is degene die voortkomt uit de wet. Maar de gedachte is, ik ben een zoon uw dienstmaagd, ik ben voortgekomen uit die wet, maar hier is de gedachte dat hij verlost is geworden. Staat er ook achter, gij hebt mijn banden losgemaakt. Het is wat ook Galaten 4 zegt. Namelijk in de volheid des tijds enzovoorts, de Heer Jezus gekomen, heeft God zijn zoon gezonden, geworden uit de vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, en dus in banden der wet, en dus in banden des doods waren, verlossen zou. Je hebt mijn banden losgemaakt, maar hoe wordt men verlost van de banden van de wet, van de dienstbaarheid, van de slavernij? Simpelweg door de dood, en dus, hoe kostelijk is in de ogen des Heeren de dood zijner gunstgenoten. Maar nadat die verlossing tot stand gekomen is, staat er in vers 17, ik zal u offeren een offerande van dankzegging. Later herhaald in Hebreeën 13, om maar eens wat te noemen. Hè? Vrucht der lippen die zijn naam belijden, of hoe het maar heten mag. Ik zal u offeren een offerande van dankzegging en de naam des Heeren aanroepen. Ik zal mijn gelofte aan de Heeren betalen. Wordt hier opnieuw gezegd. Nu, in de tegenwoordigheid van al zijn volk, hetzelfde dus als vers 14, in de voorhoven van het huis des Heeren, in het midden van u, o Jeruzalem, halleluja. En daar wordt gesproken dus over de resultaten van deze verlossing, die wat lang op zich liet wachten. Eerst namelijk zou men sterven, want hoe liefelijk is de dood van Gods gunstgenoten. Maar daarna zal verlossing plaatsvinden. En pas als die oude mens werkelijk dood is, en u denkt er maar van wat u wilt, ik bedoel maar, u past er maar toe hoe u wilt, pas waar die oude mens dood is, pas daar zijn wij werkelijk verlost. En dat is natuurlijk uiteindelijk pas in de toekomst. Dat wil ik wel zeggen, maar dat is niet de enige toepassing. Waar we hier geleerd hebben de oude mens af te leggen en de nieuwe mens aan te doen, daar hebben wij ook in de praktijk van ons leven deel aan deze verlossing. Reeds nu. En dat is de bedoeling van ons leven hier, dat is ook de bedoeling, moet ik eigenlijk zeggen, dat is de bedoeling van het werk Gods in ons dagen, maar in het bijzonder het werk Gods in ons. Tot zover, want het is weer tijd voor onze pauze. De hoorn des heils, de hoorn der zaligheid, of hoe het maar heten mag, uit de psalm wordt aangehaald, niet in de lofzang van Simeon, maar die van Zacharia. Dat wil zeggen met betrekking tot de geboorte van de Heer, van Johannes de Doper. Zodat u maar weer ziet dat langs die weg ook verklaard wordt dat Johannes de Doper een type is van de Heer Jezus. Maar goed, dat weer even terzijde, maar dan weet u het nauwkeurig. Het was dus niet Lucas 2, maar Lucas 1. Als ik het goed gevolgd heb. Goed, we gaan even terug naar Jona, hoofdstuk 2. En komen inmiddels terecht in vers 3, waar staat: want gij had mij geworpen in de diepte, in het hart der zeeën. En dat is hetzelfde natuurlijk, hè. In het hart der zeeën. En de stroom omving mij. Dat is nog een keer hetzelfde, waarbij stroom niet zozeer staat voor de beweging, maar voor de massa van het water uiteraard. En dan, al uw baren en uw golven gingen over mij heen. Waarbij deze zeeën, deze wateren inderdaad beschreven worden als uw baren en uw golven. Want het, zo was het bij de Heer Jezus in elk geval. De dood van zijn gunstgenoten, van Gods gunstgenoten, is immers kostelijk in zijn ogen, zoals we zojuist gelezen hebben. Of je zou kunnen lezen: het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Maar dat is de uitdrukking uit Jesaja 53. En hier spreekt de Heer zelf en zegt: al uw baren en uw golven gingen over mij heen. Niettemin zou hij uit die golven verlost worden uiteraard. We vinden hierbij in ieder geval een verwijzing, staat er ook bijgedrukt in mijn Bijbel trouwens, naar Psalm 42 vers 8. Maar het zal duidelijk zijn dat we met gemak ook uit die psalmen die we al bezien hebben, hadden kunnen citeren. Want het gaat toch altijd over hetzelfde. Maar we vinden de uitspraak van deze strekking precies zo in Psalm 42 vers 8, waaruit kennelijk zo letterlijk mogelijk geciteerd is. En daar gaat het maar om, hè. Het is aardig dat boven die psalm staat: verlangen om God te dienen. Maar het punt is dat de uiteindelijke, de echte dienst aan God niet plaatsvindt voor de dood, maar pas na de dood. Vandaar dat de dood van Gods gunstgenoten kostelijk is in zijn ogen. Na de opstanding, of in de opstanding, maar na de opstanding pas zal men inderdaad uiteindelijk de Heer dienen. Het is een bekende psalm, die kennen zelfs volstrekt ongelovigen, het heigend hert namelijk. Ik weet een kroeg in Breda, dus je wil zeggen, die jongen kent ook alle kroegen, maar ik weet een kroeg in Breda, die heet het heigend hert. Ja. Daar kom ik elk jaar langs, eenmaal per jaar. En waarom hier nou bij staat, mijn ziel dorst naar God, dat zullen we het verder niet over hebben. Maar ik bedoel maar, de term is overal bekend. Kennelijk omdat het beeld goed aanspreekt. Maar dat heigende hert, dat achtervolgde hert door de jager, is een beeld van de Heer Jezus, hè. Dat is waar het om gaat, hè. En dan staat er dus: gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. En mijn ziel schreeuwt tot u, o God, om water, namelijk om leven, is de gedachte. Juist vanwege de verdrukking, benauwdheid, achtervolging, of hoe het allemaal maar heten mag. En dan vers 3, mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, want dat is wat het water uitbeeldt uiteraard. De levende God, God die leven is. En de vraag is, wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? En ik hoop dat u deze uitspraak herkent en meteen legt naast die van Psalm 22, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Want achter die uitspraak kun je meteen dit vers lezen, namelijk, mijn ziel dorst naar God. Waar is die God dan? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing. Wanneer komt die verlossing dan? Namelijk, wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Dus puur het gebed om verlossing uit de dood, die ook tot stand kwam. De Heer Jezus werd opgewekt uit de dood en hij verscheen voor het aangezicht Gods. En leeft zelfs voor het aangezicht Gods, is de gedachte. En waar wij aan zijn dood en opstanding deel hebben, zijn wij ook verschenen voor het aangezicht Gods en leven wij voor het aangezicht Gods. Dienen. En dan gaat het verder in vers 4 van Psalm 42 met, mijn tranen zijn mij tot spijs dag en nacht, omdat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Dat wordt ook steeds gevraagd. Werd ook gevraagd aan de Heer Jezus bij gelegenheid. Waar is uw God? Laat zijn God hem nu uitredden. Enzovoort. Hè? Is dat trouwens ook, ik meen in Psalm 22, als ik me goed herinner. Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugdegezang en lof onder de feesthoudende menigte. Want dat is wat de Heer Jezus zou doen of wilde doen, namelijk die scharen leiden tot het huis des Heren, namelijk tot de tempel. Niet letterlijk, hoewel dat ook nog kan, maar overdrachtelijk, namelijk hij zou het volk, hij zou Israël verzamelen, laat ik het maar zo zeggen, met de woorden van Jesaja 49. Hij zou het volk verzamelen en brengen in Gods huis, brengen in het koninkrijk, hen brengen in het nieuwe verbond, en van mijn part, hen brengen in de gemeente, dat kan ook, want dat is ook Gods huis, maakt me niet zoveel uit, maar dat zou gebeuren, en dat met een stem van vreugdegezang en lof, bekend is namelijk, dat als het volk zou optrekken naar Jeruzalem 3 maal per jaar om de gezette hoogtijden des Heren te vieren, dat het onderweg, wandelend naar Jeruzalem, dat is het voordeel als je geen auto hebt, denk ik altijd, onderweg wandelend naar Jeruzalem zou men gezamenlijk deze liederen, deze psalmen zingen. Sommige van de psalmen worden ook inderdaad in de Joodse traditie daarvoor voorgeschreven. Dat men zingend op weg is naar de tempel. Wij hebben trouwens een lied, dat begrijpt ook geen mens meer natuurlijk, maar dat lied zegt, wij trekken hemelwaarts, dat is nog een beurtzang ook, hè? Wij trekken hemelwaarts, doorlopende lijnen zo, zingend, hemelwaarts, enzovoort. De rest van de tekst ken ik uit het hoofd zo gauw niet, en de coupletten ken ik ook helemaal niet, maar het refrein wel, dit is het, zingend onderweg naar de tempel, daar is het van afgeleid. Zingen dus onderweg naar de plaats waar wij inderdaad thuis horen. En dat is wat hier staat. Maar dat is wat de Heer ook wilde doen, maar het ging fout. De scharen die hij zou leiden, wilde hem niet. En dus vers 6. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. Waarmee de Heer Jezus, via de woorden van deze psalm, wel degelijk zegt dat hij onrustig was, dan wel dat zijn ziel in hem onrustig was. Het is precies hetzelfde, want het gaat over zijn overleggingen en zijn doen en laten. Tamelijk onrustig. Maar deze mens, en dat is uiteraard uiteindelijk de Heer Jezus in hoogste instantie, spreekt zichzelf toe, staat als het ware voor de spiegel en zegt tot zichzelf, wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Wat laat gij u benauwen? Wat laat gij u samendrukken? Wat zijt gij onrustig in mij? En deze mens spreekt zichzelf toe en zegt, hoop op God. Stel uw vertrouwen op de Heer uw God. Zoals het lied zegt, ja. Hoop op God, want ik zal hem nog loven, prijzen dus, eren, voor de verlossingen zijns aangezicht. Voor de verlossingen namelijk, die van zijn aangezicht komen. De ene kant is de gedachte dat wij die wedergeboren zijn, verschenen zijn voor het aangezicht des Heren. Aan de andere kant leren wij dat verlossingen dan dus ook komen van het aangezicht des Heren. En dat is ook wat wij uiteraard onszelf zouden voorhouden. Kijk, dat wij onrustig zijn, dat is niet helemaal onbijbels. Maar als het maar gepaard gaat met dezelfde uitspraak, namelijk hoop op God. En in het bewustzijn van dat wij hem zouden loven. Nu, vanaf nu, de eerste dag van de rest van ons leven, zeggen de Amerikanen dan. Maar vanaf nu, gisteren kan niet meer, is voorbij. He? Maar vanaf nu, tot in alle eeuwigheid, hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. Onrustig zijn, dat is op zich niet verkeerd. Dat komt uit de levensomstandigheden, uit de strijd voort. Maar het zou ons juist moeten richten op de Heer en het zou ons juist moeten dwingen onze hoop op hem te stellen. Dat is wat prediker zegt. Goed. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. Ik vind het een pracht van de uitspraak. O mijn God, ik word verdrukt. Ik heb het benauwd. Toen hebben we andere christenen gekend die zeiden tegen ons van ja, maar dat kan helemaal niet. Want wij horen het niet benauwd te hebben. Wij staan in de overwinning enzovoort. En dat soort dingen. We hebben nergens last van. Zulke christenen ken ik ook, die hebben nergens last van. Dat komt omdat ze ook niet van plan waren de Heer echt te dienen. Die hebben dus ook niet te maken met tegenspreken. Met verdrukking, vervolging of wat het maar wezen mag. Hebben zelfs niet eens te maken met de duivel. Komen hem ook nooit tegen, zal ik maar zeggen. Waarom ook? Enzovoorts. We zeggen, we hebben het toch allemaal perfect volmaakt enzovoorts. Maar zo is het niet. Waar wij namelijk in navolging van de Heer Jezus zelf hem zouden dienen, komen wij terecht in deze situatie waarin wij nedergebogen worden. Opdat wij zouden begrijpen wat het is om nedergebogen te worden. En opdat wij zouden begrijpen wat het is om onze hoop te stellen op die Heer die beloofd heeft ons te zijner tijd, al is het dan op de derde dag, te zullen verlossen. En de derde dag, dat kan al heel gauw zijn dus, hè. Al kan het ook nog heel lang duren, maar dat doet er niet toe. Dit is wat wij zouden leren, opdat wij inderdaad het beeld van Gods Zoon gelijkvormig zouden worden. Opdat we veranderd zouden worden door de vernieuwing van ons gemoed of ons denken enzovoort. En dus zodoende zouden leren verstaan welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. En wat ik nou doe is niet clichés aan elkaar breien, maar gewoon citeren uit Romeinen 12. Want zo staat het daar achter elkaar. Dat is wat we zouden leren. Hopen, vertrouwen op of geloven in God. Want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. Uiteindelijk, in hoogste instantie een gebed vanwege de verlossing uit de dood, waarbij de Heer Jezus zegt, hij zou hem nog loven. Hij zou immers betalen wat hij beloofd had. Hij zou immers God loven te midden van een grote gemeente, of hoe dat bij gelegenheid maar genoemd wordt, en te midden van vele broederen. En dus, o mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. Daar is niks verkeerds mee. Daarom gedenk ik u uit het land van de Jordaan en Hermon, uit het klein gebergte. De afgrond roept tot de afgrond bij het gedruis uw watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Want Jordaan en Hermon laat ik even buiten beschouwing. Ik kan alleen zeggen dat bij de Jordaan verlossing over de wateren kwam. Dat weet ik toch, het was door de wateren heen, erin en eruit. Ja. Sindsdien spreken we zelfs over de doodsjordaan. Een aardige Nederlandse uitdrukking. En de Hermon, daar komt het water vandaan. Van bovenaf namelijk. Vanaf de berg. De Hermon, de enige berg die sneeuw heeft, weet u wel, in Canaan. Zo is het verhaal, geloof ik. Maar goed, het komt water vanaf, is dus de gedachte. Maar het citaat is uit vers 8. De afgrond roept tot de afgrond bij het gedruis uw watergoten. Wat het maar betekenen mag, maar in ieder geval, we hebben water. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Precies wat in tweede helft van vers 3 van Jona 2, gezegd wordt: al uw baren en uw golven gingen over mij heen. Maar dan staat er in vers 9: de Heere zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden en desnachts zal zijn lied bij mij zijn, het gebed tot de God die mijn leven is of die mijn leven geeft, de God mijns levens. Ik zal zeggen tot God: mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Daar gaat hij weer. Waarom vergeet gij mij? Verre zijnde van mijn verlossing. Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Bij wijze van spreken dan. En met een doodsteek in mijn beenderen, mes tussen je ribben in gewoon Nederlands. Toch? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als zij de ganse dag tot mij zeggen: waar is uw God? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij rustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de veelvoudige, de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God, enzovoorts. Dat hoe de omstandigheden ook zijn in ons leven, maar beter, hoe de omstandigheden ook waren in het leven van de Heer Jezus, tot in de dood letterlijk aan toe, zijn hoop was gesteld op de vreugde die hem voorgesteld was. Ja, sorry, nou stop ik, omdat ik denk aan het artikeltje wat ik ooit las, waarbij op grond van één woordje, wat verkeerd werd uitgelegd en wat iedereen kan nazoeken, het hele verhaal werd weggeredeneerd uit Hebreeën 12. Waar staat: die om de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Het hele verhaal werd weggeredeneerd. Dat wil zeggen, de Heer was geen vreugde voorgesteld na zijn opstanding of iets dergelijks. Er was helemaal niet over gesproken. Het werd helemaal weggeredeneerd. Maar ik denk, als je dat wil wegredeneren, kan je het hele boek der Psalmen zo ongeveer ook al uit je Bijbel halen, want dat klopt dan ook niet. Ja? Dus daarom stop ik even. Ik had er niet over willen spreken eigenlijk. Hè? Maar waar ik wel over moet spreken, is natuurlijk deze waarheid die hier zo uitgebreid naar voren gebracht wordt. Niet slechts door mij, ik blijf bij het beginsel van het algemeen Bijbelse beginsel wat ik u altijd voorhoud. Als in de Bijbel een ander schriftgedeelte wordt aangehaald, is dat niet omdat dat leuk en aardig is, maar is dat opdat wij inderdaad eigenlijk, want we doen het lang niet altijd, maar eigenlijk dat schriftgedeelte wat aangehaald wordt zouden openen, bestuderen, uitgebreid bespreken en vooral de rest van de zin zouden lezen. Dus het Nieuwe Testament niet alleen zouden lezen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar ook in Psalm 22 meteen doorlezen en lezen: verre zijnde van mijn verlossing. En daarna doorlezen, omdat daar besproken wordt hoe die verlossing en wanneer die verlossing dan uiteindelijk ook definitief kwam. En als we hier deze psalm lezen, dan heb ik hier enige tientallen, nou 20 misschien, verwijzingen naar de diverse psalmen vanuit Jona 2. Maar er zijn er natuurlijk nog veel meer. Dat wil zeggen, we kunnen het niet eens uitgebreid genoeg doen. En dat is natuurlijk zo, omdat juist deze psalmen weergave zijn van de omstandigheden waarin de gelovige in het algemeen terechtkomt en wellicht terecht kan komen wanneer we de volle omvang althans nemen van deze psalmen. Het kan leiden tot de dood. Zover is het bij ons niet. Wij hoeven zelfs niet tot den bloede toe tegen te staan, strijdende tegen deze tegensprekers enzovoorts. Maar er zijn er vele geweest, gelovigen zoals u en ik, waarschijnlijk met nog veel minder waarschijnlijk met nog veel minder bijbelkennis dan u. Of ik, maar in beide gevallen is het niet zo leuk om te zeggen. Maar ik bedoel het wel, waarschijnlijk met veel minder bijbelse motivatie, die dan toch wel degelijk hebben tegengestaan, strijdende tegen de zonde en zelfs ten bloede toe. En denk erom dat die troost, hoop, moed, wat er me wezen mag, geput hebben, niet alleen uit de uitspraken van de Nieuwtestamentische brieven, maar in het bijzonder uiteraard ook uit deze psalm. Want daar spreken zij over. Over verlossing, die komt. Niettemin eerst de golven en de baren en dan de verlossing. Waarna ik terechtkom in Jona 2 vers 4... Waar de psalmist, maar het is het ook, hè, Jona. Waar Jona zegt, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. En dat hangt ook samen met, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar ja, die psalm, die haal ik niet eens aan, hè, eigenlijk. Ik verwijs niet rechtstreeks naar. Want dan kun je alle psalmen wel aanhalen. Maar het is dezelfde waarheid. Ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Of nochtans zal ik de tempel, namelijk uw heiligheid, weder aanschouwen. Want de tempel is de uitdrukking van de heiligheid Gods. En hoewel dus de Heer hem, of God hem verlaten heeft, zou hij zijn God weer aanschouwen. Is de gedachte van vers 4. En het is een letterlijk citaat, in dit geval, uit Psalm 31. Psalm 31, vers 23. En verder is het natuurlijk vrij naar enige tientallen psalmen. Maar dat hebt u natuurlijk al lang gemerkt inmiddels. Psalm 31, waar uiteraard weer boven staat gebed om verlossing. Tot u roep ik, Heere, mijn rotsteen. Nee, ik zeg het verkeerd. Ik moet hebben, wat zei ik? Psalm 31, zei ik, hè? Ja, Psalm 31, klachten, gebed en dank. Leuk, hè, dat die mensen die opschriften erboven gezet hebben zich uit moeten putten om elke keer wat anders erboven te zetten. Het is altijd hetzelfde, hoor. Let maar op. Psalm 31, nou ja, dat begint met, op u, o Heere, betrouw ik, laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid, help mij uit door uw gerechtigheid, neig uw oor tot mij, en het komt ons allemaal hopelijk heel bekend voor. En dan vers 4, want gij zijt mijn steenrots en mijn burg, dat hebben we ook al eerder gelezen. Vers 5, gij zijt mijn sterkte. En wat denkt u van vers 6? In uw hand beveel ik mijn geest. Die kennen we toch, hè, die uitspraak. Zie, de Heer Jezus deed dus ook hetzelfde. Citeren uit de psalmen. Maar goed, daar hebben we het nog wel over. Maar het gaat ons in dit geval om vers... het gaat om vers 23... Vers 23 dan maar meteen. Ik zeide wel in mijn haasten, het haastige leven, weet je wel, mijn korte loopbaan. Dat haasten kwamen we namelijk al eerder tegen in een van de andere psalmen. Ik zeide in mijn haasten, ik ben afgesneden van voor uw ogen. Dan nog, of nochtans, dan nog hoordet gij de stem mijner smekingen als ik tot u riep. En dat is letterlijk wat aangehaald wordt in Jona 2. En het gaat hier verder met, heb de Heere lief, gij al zijn gunstgenoten. Dat zijn die lui weer dood. God er wel behagelijk is, om het eens met een nieuwtestamentische term te zeggen. Heb de Heere lief, gij al zijn gunstgenoten, want de Heere behoedt de gelovigen. Notabene, in het Oude Testament. De Heere behoedt de gelovigen en vergeldt overvloedelijk aan degene die hoogmoed bedrijft. Die zal maar een bedrijf hebben, denk ik wel eens, hè? Ja, hoogmoed bedrijven. Dus het oude Bijbelse thema van dat de hoogmoedigen vernederd zouden worden en de nederigen van hart geeft hij genade. Dat Bijbels thema vele malen herhaald, in ieder geval ook in het Nieuwe Testament. Maar hier gaat het om, hè? Hij behoedt de gelovigen en vergeldt overvloediglijk degene die hoogmoed bedrijft. Dat is uiteraard het tegenovergestelde. Zodat gelovigen per definitie nederigen zijn, hè? Dat heb je toch, hè? Zij die zich onderwerpen aan het woord Gods. En dan, zijt sterk en hij zal uw lieder hart versterken. Allen die op de Heere hoopt. Dat betekent inderdaad dat... ook wij als gelovigen onder omstandigheden van verdrukking en benauwdheid in de eerste plaats zelf sterk zouden zijn. Dat betekent dat we ons zouden realiseren dat wij geacht worden te delen in de overwinning van de Heer Jezus Christus over deze omstandigheden, zal ik dan maar zeggen, over deze verzoeking. En daar waar wij sterk zijn, Dat is een bewuste aangelegenheid, hoor, overigens. Laat ik u dat vertellen. Daar waar wij sterk zijn, zal hij ons versterken. Dat is de gedachte. Vandaar dat in het Nieuwe Testament toch op zijn minst gesuggereerd wordt dat de mate waarin de Heer ons zegent afhankelijk is, weliswaar van de Heer, natuurlijk. Maar dat de mate waarin de Heer ons zegent wel degelijk afhankelijk is van onszelf. Dat wil zeggen, het is onze eigen verantwoordelijkheid. Of zullen we het nog anders zeggen? De mate waarin wij gevuld worden met de Geest is niet de maat die God bepaald heeft, maar is de maat die wij bepaald hebben. Het heeft te maken met de grens die wij getrokken hebben. De schrift zegt immers, word vervuld met de Geest. En niettemin stellen wij vast dat God het is die ons met de Geest zal vullen. Hij zou zijn Geest in ons geven. Hoezo dan wordt het ons gezegd, word vervuld met de Geest? Wel, opdat wij onze harten, omdat wij onze harten daartoe open zouden stellen. En waar de Heer ons zou bekrachtigen, is dat alleen waar wij zelf sterk zijn en zeggen, die weg wil ik niet gaan, dat is de makkelijkste, weliswaar, maar het is er een van ontrouw, die weg wil ik niet gaan, ik ga die weg, het is de moeilijkste, hoeft niet noodzakelijk, maar ik geef het maar aan, hè. Dus het is wel de moeilijkste, maar het is in ieder geval trouw aan de Heer. Dan zijn we zelf sterk, maar dan is Hij degene die ons bekrachtigen zou. Dat is de belofte die we hebben. Enzovoorts. Verder kun je natuurlijk zeggen, wordt vervuld met de Geest, maar een synoniem daarvoor is dat wij vruchten zouden voortbrengen der bekering waardig. Namelijk, daar zeggen we netjes, want we zijn heel bijbelvast, dan zeggen we, nou, Hij zou zijn leven in ons leven en dat leven zou in ons en door ons vrucht voortbrengen. Niettemin wordt op ons de verantwoordelijkheid gelegd voor het voortbrengen van die vruchten. Niet omdat wij het zelf moeten doen, maar omdat wij ons daarvoor beschikbaar zouden stellen. Wij zouden dus sterk zijn en Hij zou ons bekrachtigen. Wij zouden ons hart openstellen op die Geest binnen kan komen en Zijn Geest zou in ons werk doen. Dat wil zeggen, de verantwoordelijkheid ervoor ligt bij onszelf. Maar het werk als zodanig wordt door Hem gedaan. Zie? En zo is het met de Heere Jezus zelf ook natuurlijk. God heeft zijn werk doorgedaan door de Heere Jezus Christus. Maar de verantwoordelijkheid daarvoor lag bij de Heere Jezus zelf, die gezegd heeft, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Niettemin was het God die in Hem werkte. En dat is tot op vandaag het geval. En zo is het met ons ook. De verantwoordelijkheid voor ons geestelijk leven ligt niet bij de Geest in ons, maar ligt bij ons. En wij zijn verantwoordelijk om ons over te geven aan de Heer. Wij zijn verantwoordelijk om te geloven in het woord Gods. En Hij zal door zijn woord, waarvoor wij ons openstellen, zijn werk in ons doen. En Hij zal door zijn Geest, waarvoor wij ons openstellen, zijn werk in ons doen, enzovoorts. En dus, zijt sterk. En Hij zal uw liederen hart versterken. Allen gij die op de Heere hoopt. Het is bijna hetzelfde als Hij zal alle dingen doen medewerken ten goede voor degene die Hem lief hebben. Maar dat is een vrije variant erop in Romeinen hoofdstuk 8. Goed. Nou, in ieder geval, het is een verwijzing naar deze psalm die we vinden in Jona 2 vers 4, over ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Ik ben afgesneden, of hoe het bij gelegenheid maar genoemd wordt. Ik ben afgesneden voor uw ogen. Dan nog hoordet gij de stem mijner smekingen als ik tot u riep. En zo is het maar net waar wij ons overgeven aan het werk van de Heer, aan zijn beloften, op hem vertrouwen. En we kunnen dat het beste doen zelfs verbaal, zeg ik altijd. Namelijk, de beste manier is natuurlijk inderdaad om ons af te zonderen, zoals de Heer Jezus bij vele gelegenheden deed. Nee, niet met gelovigen, afzonderen, alleen. En spreken tot de Heer en daarin ons vertrouwen op Hem uitspreken, onze onderwerping aan Hem ook. Dat heeft twee gevolgen. Het ene is dat lijden, moeite, verdrukking, benauwdheid en hoe het maar heten mag, ons niet bespaard zal worden. Want zo was het met de Heer Jezus. Maar het betekent ook tegelijkertijd dat de Heer ons zal bekrachtigen en verlossing zal schenken enzovoorts. En dat is waar het in de praktijk om gaat. Wij zouden daar niet voor uit de weg gaan, zoals de Heer Jezus daar niet voor uit de weg ging. En zoals Jona daar niet voor uit de weg ging. En dan zijn we bij het verhaal terug, want ik wijs er dan na deze ochtend maar weer op dat ik geloof dat Jona inderdaad wist wat hem overkomen zou en zijn vertrouwen op de Heer gesteld had en dus midden in de storm gewoon sliep van ik kan er ook niks aan doen, het zal wel goed komen. Of hij inderdaad zo rustig was, waag ik te betwijfelen. In ieder geval, toen hij eenmaal in de zeeën geworpen was, was hij zo rustig niet meer. Want via de psalm bad hij, o mijn ziel, waarom zijt gij onrustig in mij? Niettemin, ondanks de onrust kan men gewoon vertrouwen op de Heer zelf. En zo is het natuurlijk ook. Dat is ook wat in dit gebed tot uitdrukking komt. Maar de bedoeling is dat wij daarin onze eigen omstandigheden zouden herkennen en inderdaad het voorbeeld van de Heer zelf zouden navolgen en daarmee het voorbeeld van de psalmist bij gelegenheid en eventueel het voorbeeld van Jona. Daar zullen we het bij laten en we zullen de Heer danken.